Goedemorgen, broeders en zusters. Dit is Johan Lucassen. En vandaag is het Vaderdag, maar daar ga ik niet al te veel aandacht aan geven. Hoewel, wij bidden een zegen voor de vaders. En we danken de Heer voor de kinderen die hun vader en moeders eren, want dat is een Bijbels gegeven. Maar ik wil eigenlijk vandaag met u nadenken over, is COVID-19 of de coronavirus een aanduiding van het einde der tijden? En ik wil na een korte inleiding drie aspecten aanraken. Ten eerste, aan de hand van Matteüs 24, drie vragen, zes opmerkingen en een verrassing. Misschien is het handigste dat u in de Bijbel Matteüs 24 opzoekt. Ik ga dat niet helemaal lezen, we gaan dat samen lezen en dan bekijken we dat wel vers voor vers aan de hand van dit schema. Eerst een inleiding, drie vragen, zes opmerkingen en een verrassing. De corona is in de wereld omvattende gebeurtenis. Het is de grootste apocalyptische gebeurtenis die wij ooit hebben meegemaakt. Het staat niet alleen. Denk aan de grote sprinkhanenplaag in West-Afrika. In een van de kranten die ik onlangs in mijn handen had, stond dat de honger neemt Bijbelse proportie aan. Bijbelse proportie staat in het dagblad, 27 april. Dan zijn er de onlusten in Zuid-Amerika, hongersnoden in India, al die andere dingen, oorlogen en geruchten van oorlogen. Je vindt het allemaal in die hele lijst daar in Matteüs 24, maar je vindt die lijst ook met kleine varianten in Marcus hoofdstuk 13 en ook in Lucas 21. Maar als je nu begint te lezen in Matteüs 24, dan zien we daar dat Jezus, toen hij wegtrok uit de tempel aan zijn discipelen, naar hem toe kwamen, leest u maar mee in vers 1 en 2, en dat zij Jezus op de tempel hebben gewezen, aan die mooie gebouwen. Lucas die zegt daarvan dat de discipelen zeiden, prachtige stenen aan God gewijd en versierd. En in Marcus, kijk eens wat een stenen en wat een gebouwen. Ze waren dus helemaal onder de indruk van die tempel. Dit is niet de tempel die Salomo heeft gebouwd. Dit is niet de tempel die ze gebouwd hebben na de ballingschap, die in Esra vermeld wordt. Dit is de tempel die Herodes gebouwd heeft. En het was een prachtig, geweldig bouwwerk. En dan zegt Jezus tegen hen in vers 2. Ziet u dat alles, die mooie tempel? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat was natuurlijk een chockerende mededeling, omdat die tempel was het centrum voor de Joodse godsdienstige beleving. En dat woord, er blijft geen steen op een andere, is natuurlijk ook wonderlijk, want wij weten in het jaar 70 na Christus heeft keizer Titus Jeruzalem verwoest, de tempel verbrand, en later, kort daarna, toen die brand allemaal een beetje voorbij was, zijn mensen tussen de stenen gaan zoeken van het vele goud wat er gebruikt was. Hij was gesmolten en tussen de stenen gevloeid. En die hebben steen voor steen afgebroken. Dus de woorden van Jezus zijn letterlijk vervuld. Geen steen zal op de andere blijven. De goudzoekers hebben het allemaal vervuld door de stenen weg te breken. Nou, dat als inleiding. Want dan komt Jezus met zijn discipelen in vers 3, Matteüs 24, vers 3, op de Olijfberg. En komen zijn discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren, en zeggen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Nou, dat zijn de drie vragen. Die eerste vraag, wanneer, over Jezus en de wederkomst en al de andere dingen daarbij. Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Jezus zegt in vers 36 van ditzelfde hoofdstuk, die dag en die uur weet niemand. Ook de engelen niet in de hemel, maar alleen mijn Vader. En dus, dat was eenvoudig. Maar de volgende twee vragen over de wederkomst en het einde der tijden, daar gaat Jezus een uitgebreid opmerkingen over maken. En dat is het tweede deel van mijn overdenking. Hè? Dus eerst drie vragen, dat zijn deze drie vragen. En dan gaat Jezus vraag 2 en vraag 3 eigenlijk in die 6 opmerkingen inleiden. En we gaan die samen doornemen. Er zijn eigenlijk 6 opmerkingen en de eerste die vinden we in vers 5. Jezus antwoordde en zei tegen hen in vers 4, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen en onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en ze zullen velen misleiden. Dat is dus de eerste opmerking. Misleiding door vele valse christenen. Mensen die zich christen noemen of die de autoriteit van Christus willen gebruiken. Door de eeuwen heen is dat al heel veel gebeurd. En in een recente geschiedenis hebben we mensen zoals Joseph Smith, die de Mormonenbeweging heeft gesticht en die zich als een Christus voordoet. We hebben het verhaal gehoord van Jim Jones, de leider daar in Amerika, People's Church, en die heeft 100 mensen met hem meegenomen in de dood. En er zijn altijd allerlei mensen geweest die zich daarvoor hebben uitgegeven. Dus dat is de eerste waarschuwing. Oppassen dat je niet misleid wordt, want er zullen vele valse christenen komen. En die zijn er voortdurend geweest en komen regelmatig een keer terug. De tweede opmerking, en dat is in vers 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar dat is nog niet het einde. Dus hier hebben we een waarschuwing voor oorlogen, geruchten van oorlogen. En wij hebben dat natuurlijk ook allemaal gezien en meegemaakt. Als je de leeftijd hebt zoals ik, dan hebben we nog iets meegemaakt van de Tweede Wereldoorlog. Maar er zijn voortdurend oorlogen, dan hier, dan daar. En vrede is er eigenlijk niet. Er zijn allerlei brandhaarden overal. En dat hoort eigenlijk bij de gevallen schepping. De schepping die onder de vloek van de zonde ligt. En de Satan is de wereldbeheerser deze duisternis en hij zet mensen tegen elkaar op. Als Jezus over de verleidingen in Lucas hoofdstuk 4 een ontmoeting heeft dat de Satan naar hem toe komt, dan zegt hij op een gegeven moment, ziet u al die koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid, dat is aan mij gegeven en ik zal het u geven als u mij aanbidt. En dat is eigenlijk de tijd waarin wij leven. De Satan is de wereldbeheerser deze duisternis. Vandaar dat wat we hier allemaal hebben gelezen. Maar Jezus zegt daarbij, dat is nog niet het einde. En dan komt de volgende opmerking, vers 7 en vers 8. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbeving in verscheidene plaatsen. Hier heb je dus een herhaling over die oorlogen, maar veel uitbreiding ook. En dan komt het woord tegen besmettelijke ziekten, zoals het vertaald is in de herziene Statenvertaling. We hebben natuurlijk ook al veel besmettelijke ziekten gehad in tamelijk recente geschiedenis. AIDS, ebola, legionella, cholera, malaria en noem maar op. Er zijn er veel geweest, maar nooit met een omvang zoals die COVID-19. Die COVID-19 is wereldwijd. Het is allesomvattend. Het is van oost tot west en van noord tot zuid. En Jezus zegt erbij, nou die besmettelijke ziekten, die pestalentiën, het is nog maar het begin. Want dan zijn er ook aardbevingen en allerlei andere dingen. Maar vers 8, dat is nog maar het begin van de weeën. In de krant van zaterdag 2 mei 2020 schreef iemand, de nucleaire holocaust en de klimaatopwarming vallen minstens in theorie onder de controle van de mens. Maar dit is niet zo met deze virus. Dus je ziet hier is een toename in al die gebeurtenissen. Ze worden groter, ze worden ernstiger, ze worden gevaarlijker. Het wordt allemaal veel moeilijker. Dan de volgende opmerking, nummer 4, vinden we in vers 9. Als al die dingen gebeuren, de beginnen van de weeën, dan zullen ze u overleveren aan verdrukkingen en uw doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Dus geloofsvervolging. En dan hoeven we maar te denken aan de vervolgde kerk, en dan zien we dat het ook vandaag overal in de wereld plaatsvindt. Vele mensen die weggevlucht zijn, uit het Midden-Oosten en andere delen van de wereld naar hier gekomen zijn. Een deel van hen zijn natuurlijk gelukzoekers en andere delen zijn transmigranten, maar er zitten ook heel wat mensen tussen die ter wille van hun geloof gevlucht zijn, vervolgden. Dus ook dat zien we gebeuren vandaag. En er is nog heel veel waarvan wij niet eens weten. Als u het blad van Open Doors volgt, dan ziet u hoeveel vervolgingen er zijn en hoe ernstig het is. Dat brengt ons bij die vijfde opmerking, vers 10 en vers 13. En dan zullen er velen struikelen, en ze zullen elkander overleven en elkander haten. En er zullen vele valse profeten opstaan, en die zullen velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En hier hebt u dus een afval van gelovigen. En ook dat zien wij gebeuren rondom ons heen. Vooral hier in West-Europa. West-Europa was het continent van waaruit de wereld het evangelie gehoord heeft. Zendingsbewegingen wereldwijd zijn hier ontstaan. Vandaag is West-Europa eigenlijk een zendingsveld geworden. En we zien getuigenissen van predikers die zich omgekeerd hebben en die nu zeggen, ik geloof dat helemaal niet meer. En ook gewoon algemeen de mensen die naamchristen zijn. En ook de kerk verlaten. De Rooms-Katholieke kerk is met 40% afgenomen in 10 jaar. Enzovoort, enzovoort. Dus die ontrouw, die afval, ook individuele mensen, maar ook massale mensen die eigenlijk de rug keren naar het geloof, zien we eigenlijk in vervulling gaan. En dan komt het zesde opmerking. En dat is in vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Eigenlijk is dat de betekenis, dan zal het einde beginnen, de begin van de eindtijd. En dat is eigenlijk een wonderlijk vers, want al die voorgaande versen was ramp en tegenslag en ziekte en pijn en haat en afgunst en ja, de Satan die zich ontbindt eigenlijk en mensen in verwarring brengt. Maar in vers 14 is een heel andere klank. De verkondiging van het evangelie wereldwijd. Hoop te midden van wanhoop. Licht in de duisternis. Vrede en rust te midden van oorlog en verwoesting. Heil te midden van oordeel. Die eerste vijf opmerkingen of fenomenen, die overkomen ons. Daar kunnen we niks aan doen, we kunnen ze niet tegenhouden. We kunnen wel zelf waakzaam zijn. Maar die laatste, die zesde, daar in vers 14, is eigenlijk wat wel een inzet van ons vraagt. Want dit evangelie zal verkondigd worden. En wij mogen daarin deelnemen. En het is eigenlijk een beetje zoals u kunt lezen in Jesaja 19 als illustratie. Daar heb je eensdeels een geweldige profetie van de komst van de Messias en dan een klein beetje verder, omdat Israël niet horen wil, de oordelen die over Israël komen. En eigenlijk heb je hier hetzelfde, want vanaf vers 15 wordt er gesproken over die gruwel van de verwoesting, waar Daniël over gesproken heeft. En dan komt zo de grote verdrukking, zoals in vers 21 is vermeld. Maar vers 14 is boeiend, want het is goed nieuws. En wat betekent dat? Een paar opmerkingen. Ten eerste, het goede nieuws van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Heel de wereld. Het woord wat gebruikt is, is oikomene. Dat betekent de hele bewoonde wereld. Het evangelie van Jezus Christus, het evangelie van het koninkrijk, horen, zal gepredikt worden. Een tweede opmerking is tot getuigenis. Ieder volk zal de gelegenheid gehad hebben om de verlosser te aanvaarden voordat de deuren gesloten worden. Elk volk zal een getuigenis hebben daarvan. Of ze dat aanvaarden of niet aanvaarden, is natuurlijk een tweede zaak. Israël is in dit een negatief voorbeeld, opnieuw Jesaja 19, de aankondiging van de Messias, maar ze verharden hun hart en ze wilden niet geloven. Dat gebeurt ook met vele andere volken. De derde opmerking hier is, voor alle volken, een getuigenis voor alle volken. Dus niet alleen natiën, maar al die volken die in die natiën wonen. En als u eigenlijk een goede uitleg wil hebben van wat het allemaal betekent, moet u daar Openbaringen 7 bij plaatsen. Want daar ziet u de grote scharen die niemand tellen kan uit alle naties, stammen, volken en talen. Ja? En dat is het resultaat van wat hier staat, dat het evangelie zal verkondigd worden. De hele wereld tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. En hier hebben we de inleiding van de eindtijd, van die gebeurtenissen. En als illustratie lees ik u voor in de uit het evangelie van Lucas, gewoon maar om te begrijpen wat hier eigenlijk plaatsvindt. En dat is evangelie van Lucas 41 tot 44. Ik moet het even zoeken, Lucas 19. Daar is het. En dat gaat over Jezus die binnenkomt in Jeruzalem. En toen hij dicht bij de stad kwam, zag hij en weende over haar. En hij zei, och, of u op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden de wallen rondom zullen opwerpen en ze zullen u omsingelen van alle kanten en u zult in het nauw gedreven worden. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen verpletteren. Ook zullen zij geen steen op de andere steen laten, opdat het tijdstip waarop er naar u werd omgezien, niet werd onderkend. Dus wat zegt Jezus? Die rampen die gaan allemaal gebeuren, die gaan allemaal plaatsvinden, omdat je niet hebt opgemerkt het moment dat u het heil werd aangeboden, het moment dat de Messias daar was. En dat is nu eigenlijk ook zo wereldwijd. Nu gaat het niet meer over Israël. Israël is een voorbeeld voor ons. Ze hebben die genade voorbij laten gaan. Ze hebben hun hart verhard. En nu wordt het evangelie verkondigd wereldwijd. Israël kan elke individuele Jood kan er deel van uitmaken. Maar het is een nieuwe tijd, het is de gemeente. En je vraagt je af, als je dat vers 14 leest in Matteüs 24, evangelie in de hele wereld. Hoe is dat mogelijk? Hoe zal dat gebeuren? Maar dan moet je even nadenken aan wat er allemaal al gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan Transworld Radio. Geweldige initiatief om via de radio het evangelie te verkondigen in alle talen die maar denkbaar zijn. Nou, Hitler heeft de grootste uitzendinstallatie laten bouwen in Monte Carlo. En die is dan later ten prooi gevallen of gegeven door God aan Transworld Radio. En die van daaruit het evangelie wereldwijd sturen in allerlei talen, allerlei talen. Toen ik in Albanië was, heb ik Berti Dosti ontmoet. En Berti Dosti was een officier in het leger, communistische leger, gesloten country, gesloten land in die tijd. Maar Berti was een verbindingsofficier en die moest voortdurend de radio afzoeken overal of er geen aanvallen begonnen te komen tegen Albanië. En zo al zoekende kwam hij op die radio Monte Carlo en op Transworld Radio. En daardoor is hij tot bekering gekomen. En nu is hij een leider voor het evangelie daar in Albanië. Dat is één voorbeeld. Maar denk ook onder andere aan de Bijbelvertalers, Wycliffe Bijbelvertalers. Als u dat verhaal leest, hoe dat ontstaan is, dat is ongelooflijk. In Nederland vieren ze dit jaar 50 jaar het bestaan van die Wycliffe Bijbelvertalers. En die mensen die spreken niet alleen over landen en volken, die spreken over taalgemeenschappen. En die willen elke taalgemeenschap op zijn minst een deel van de Bijbel in hun eigen taal bezorgen, zodat die dat kunnen lezen. Je kan ook denken aan de Mission Aviation Fellowship. Dat zijn die mensen die met vliegtuigjes de zending ondersteunen. Die gaan tot de meest afgelegen streken. Denk aan Papua New Guinea. Er wordt een klein strookje bos weggekapt en daar komen ze. Overal. Denk ook aan de Z7. Dat is minder bekend waarschijnlijk bij de meesten van u. Dat is een Arabische zender. Die ontstaan is doordat een zendeling weggejaagd werd uit Marokko. En die heeft dan 7 zendingsgenootschappen kunnen verenigen om samen die zender te bouwen. Die doen dat heel slim, heel doordacht. En die kunnen dus eigenlijk met televisieprogramma's die die cultuur en die taal hebben van de mensen waarin ze uitzenden, wereldwijd het evangelie verkondigen. En geweldige dingen gebeuren. Hier in Brussel woont de Isaac Gattis, die een Egyptenaar is en hij levert ook zijn bijdrage daaraan. En ik heb dat een keer mogen volgen toen ik bij hem was, hoe dat gaat. En in de cultuur en de taal van een bepaalde groep mensen, meestal moslims, wordt het evangelie verkondigd. En het zijn geweldige gebeurtenissen. Dus Jezus is bezig om dat woord te vervullen, want er staat geschreven in Matteüs 24 vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Wij mogen daaraan meedoen, maar hij zorgt ervoor dat het zal gebeuren. En tenslotte denk ook aan China, waar duizenden mensen tot geloof komen door persoonlijk overdragen van het getuigenis. Er is niks technisch, er is niks elektronisch of video of noem het maar op. Het is gewoon het getuigenis. En daar groeit de kerk het snelste. Dit evangelie gaat de hele wereld rond zoals Jezus beloofd heeft. En nu in de coronatijd, wat gebeurt? Door die corona zijn allerlei mensen die zeer bekwaam zijn op die technologische communicatiemiddelen begonnen om nieuwe stijlen en nieuwe vormen te ontwikkelen om het evangelie uit te brengen. Ik heb onlangs een artikel daarvan toegestuurd gekregen en het is fantastisch. Het is zoals een vangnet waarin je, als je valt, opgevangen wordt en je veert terug. En zo is het ook met het evangelie van de Heer Jezus. En dan zal het einde gekomen zijn, staat er. Inleiding tot de gebeurtenissen. En tussen vers 14 en vers 15 in Matteüs 24 is eigenlijk een kleine verborgenheid, een kleine pauze. En dat is het laatste wat ik met u wil delen. Er waren 3 vragen, 6 opmerkingen en nu de verrassing. En die verrassing is daar niet beschreven. Waarom niet? Omdat het was een verborgenheid in die tijd. De gemeente was er nog niet. De gemeente is maar ontstaan op de Pinksterdag. Toen de Heer zijn Heilige Geest, zijn geest heeft uitgestort. En daarvan getuigd werd over. Ze spraken in alle talen over de grote daden Gods. En u ziet dat Paulus, die eigenlijk een van Gods instrumenten is om dat later bekend te maken, spreekt over die wonderlijke gebeurtenis, over dat geheimenis. De gemeente is een geheimenis, maar die gemeente brengt eigenlijk ook een geheimenis mee in de verkondiging. In Efeze hoofdstuk 3 moet u niet opzoeken, ik lees het u voor. Daar staat in hoofdstuk 3 van Efeze dat hij verkoren is, vers 2... U hebt tenminste gehoord van de uitdeling van de genade van God aan mij gegeven is ten behoefte van u, dat mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt is, zoals eerder in het kort geschreven heb. En dan gaat hij uitleggen dat het geheimenis is de gemeente van Jezus Christus, Efeze 3 vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En wat is het doel? Vers 10. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten en de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden. Dus het is die gemeente die het instrument is in Gods hand om dat bekend te maken. En als het nu gaat over de reden van de laatste dingen en die pauze tussen vers 14 en vers 15 daar in Matteüs 24, dan zegt in 1 Korinthen 15, waar Paulus spreekt over de opstanding en over de opstanding van de gelovigen, dan zegt hij daarvan in vers 51 van 1 Korinthen 15, zie, ik vertel u een geheimenis, ziet u opnieuw. Het is een geheimenis wat nu openbaar gemaakt wordt. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bezuin, immers de bezuin zal klinken, de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden, wij die dan nog leven. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Dus hier gaat Paulus eigenlijk uitleggen dat geheimenis wat daar in Matteüs 24 en in Marcus 13 en in Lucas 21 niet verteld was, want dat was er nog niet. Het is door de komst van de gemeente dat dat duidelijk geworden is. En dan gaat het nu over wat die verrassing betreft. En die verrassing is de opstanding der doden van tussen de doden. Zoals in Openbaring 20. Zalig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. En dus heb je hier eigenlijk een geweldige vervulling van als dat evangelie verkondigd is over de hele wereld. Al die andere tekenen zijn natuurlijk ook daar. Maar als dat voltooid is, als de laatste het evangelie gehoord heeft, zoals Jezus daar zei, dan zal het einde gekomen zijn. En dan is er de opname van de gemeente. En Paulus getuigde van de mensen in Thessalonica dat zij voorbeeldchristenen waren. Want, zegt hij, jullie hebben je van de afgoden tot God bekeerd, de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten. En wie is dat? Hij die uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. En hier hebt u het. Dat is de verlossing, dat is de verrassing. Jezus komt terug om zijn gemeente tot zich te nemen. Dat is wat hij beloofd heeft. Johannes hoofdstuk 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, zal ik u wederkomen en u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En op de hemelvaartdag, als de discipelen naar boven staan te kijken, als Jezus is opgevaren, zeggen die engelen, waarom sta je daar te kijken? Deze Jezus die je hebt zien opvaren, zal op dezelfde wijze wederkomen als je hem hebt zien heen gaan. En lees even met mij in Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Zoek dat maar heel even op, want dat is toch wel heel belangrijk om dat concreet te maken. Want dat is de verrassing die er gaat gebeuren. En Paulus schrijft dan, hij zegt, ik wil u niet onkundig laten, broeders en zusters, ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met het woord van de Heere, dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. En dan komt de gebeurtenis, de verrassenis. De verrassing, want de Heere zelf zal met een geroep van de stem van een aartsengel en met de bazuin van God nederdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, de gelovige levenden die dan op aarde zijn, ja, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. In een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Nou, dat is de verrassing. Dat is de verrassing. Te midden van al die akelige dingen die voorspeld zijn, die moeilijkheden waar de wereld doorgaat, omdat de Satan ruimte krijgt, komt dat moment wanneer het evangelie verkondigd is, wereldwijd alle volktalen natie, dat de eindfase ingezet wordt en het wordt ingezet met de opname van de gemeente. Dat is het eerstvolgende grote gebeurtenis in het plan van God. Het is een verrassingselement, verborgen daar, maar geopenbaard in de brieven. En zo moeten wij daar naar uitzien. Wij moeten uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. En we moeten dat levend houden. En wanneer Jezus Christus spreekt over die eindtijd in die drie hoofdstukken in de synoptische evangelies, dan zijn er een heleboel illustraties waarin hij ons zegt, we moeten wakker zijn, we moeten het verwachten. Dat is niet stil zitten of niet op een berg klimmen en uitzien tot hij komt. Nee, het is actief bezig zijn. Hij gebruikt het beeld van een man die buitenslands reist en hij deelt autoriteit of talenten uit aan zijn bedienden. En hij zegt, drijft handel tot ik kom. En wanneer hij komt, dan zal hij rekenschap vragen. Of denk aan de 5 wijze en 5 dwaze maagden. Ze gingen wel allemaal uit, maar er waren er maar 5 die brandende lampen hadden. En dat is de oproep. Zijn wij vurig voor Jezus? Brand onze lamp. Brand uw lamp. Brand mijn lamp. Op een andere plaats spreekt hij over Noach. Noach, ja, in de tijd van Noach, de mensen waren aan het eten en drinken en ze gingen gaven te huwelijk en ze namen het een huwelijk. Het leven ging allemaal zo door, totdat Noach de ark binnenging. Dat is de verrassing. Toen gebeurde het. Oordelen over de wereld, maar redding over hen die genade gevonden hadden in de ogen van God. En dit is eigenlijk het geweldige. De verrassing. Wij moeten daar naartoe leven. We moeten dat verwachten. Maar op een actieve manier. Hem dienen, naar hem uitzien. En die verwachting delen met andere mensen. En Jezus verzekert ons opnieuw in Lucas 21, 33. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden gaan niet voorbij. Leer daarom van de vijgenboom deze les. Als je ziet dat hij uitbot, dan weet je, de zomer is nabij. En dan een laatste woord in 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, wat we gelezen hebben daar. Vers 18 zegt het, troost elkander. Of een andere vertaling, bemoedigt elkander met deze woorden. Jezus komt spoedig. Broeders en zusters, wat er ook gebeuren mag in de wereld. De Heer heeft het allemaal in zijn hand en hij komt straks zijn gemeente halen. Wij bidden, Heere Jezus, kom spoedig. Ja, amen. Kom Heer. Amen.